Gemeente, wij zijn bezig met de overdenking in de prekenserie in het boek De Openbaring, de zeven zaligsprekingen daarin. Vanmorgen wil ik gaan stilstaan bij de derde zaligspreking in het boek De Openbaring. De eerste hebben we gezien in hoofdstuk 1, zalig is hij die leest en die leeft bij de woorden van het boek van God. Gelukkig ben je als je leest en leeft bij het woord van God. Dat woord wat je wijs kan maken tot de zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Vorige week hebben we bij de tweede zaligspreking stilgestaan in hoofdstuk 14. Zalig de doden die in de Here sterven. Hun werken volgen hen na. En nu vanmorgen de derde zaligspreking. Hier gaat het niet over mensen die leven bij het woord. Hier gaat het ook niet over mensen die sterven in de Here. Maar hier gaat het over wakers. Zalig, vers 15, is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Ik zet boven de preek de derde zaligspreking in het boek De Openbaring. We gaan letten op drie gedachten. Ten eerste de aankondiging. Onze tekst begint met de woorden: ziet, ik kom als een dief. Ten tweede de aansporing. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart. En ten derde de afkeuring. Onze tekst eindigt met de woorden: opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. De derde zaligspreking in het boek De Openbaring. Let ten eerste op de aankondiging. Ten tweede op de aansporing. En ten derde op de afkeuring. Gemeente, kinderen, er was eens een negerdominee en die zei eens: ik lees niet graag een boek waarin droevige dingen gebeuren. Als ik het wel moet lezen, dan kijk ik naar de laatste bladzijde. En als ik dan zie hoe het eindigt met ze leefde nog lang en gelukkig, ja, dan kan ik het hele boek eigenlijk wel lezen, want dan weet ik toch dat het goed afloopt. Nou gemeente, daar moest ik aan denken hier in dit boek De Openbaring en vooral dat 16e hoofdstuk. Wat een ernstig hoofdstuk hebben we gelezen. Wat een verschrikkelijke dingen staan erin. Zo'n boek lees ik eigenlijk helemaal niet graag. Maar als ik dan kijk naar het laatste bladzijde van het boek De Openbaring, dan lees ik op de laatste bladzijde: zie, ik maak alle dingen nieuw. Het eindigt dan toch goed. Het eindigt inderdaad met de bekering van Israël en met de verlossing van de hele schepping die nu zucht, en de verschijning van de Heer Jezus en de verheerlijking van al de gelovigen. En ook met de vernietiging van zijn vijanden. Het eindigt gelukkig overwegend goed. Maar dat hoofdstuk 16, wat we nou vanmorgen hebben gelezen, wat er allemaal gaat gebeuren voordat dat happy end komt, dat is om van te sidderen. Ik moest ook nog ergens anders aan denken. Een andere dominee. Een dominee die leefde in begin 20e eeuw, eind 19e eeuw. Een Schotse dominee. Dominee Dr. John Kennedy van Dingwall. En u moet weten dat in de Schotse kerk, vooral bij de Free Presbyterians, een bepaalde afdeling, denominatie, dat er een heel erge wederkomstverwachting leefde. En op een gegeven moment was er een mevrouw, de gemeente, die vroeg aan die dominee Kennedy: waarom bidt u toch eigenlijk zelden of nooit om die heerlijke heilstijd die God beloofd heeft, dat die nog komen zal op deze aarde? Uw vader, dominee Kennedy, deed dat altijd, maar u doet dat eigenlijk nooit. En toen zei dominee Kennedy dit. Hij zei: ja, ik geloof wel in de heerlijkheid van die beloofde bloeitijd voor Gods kerk, die komt, daar geloof ik wel in. Hij dit. Maar ik heb zo'n aangrijpend gezicht gehad van die verdrukkingen die daaraan vooraf zullen gaan. aan die zozeer verlangde periode, dat ik bijna de moed niet heb om op die belofte van de beloofde heilstijd te pleiten. Hij zag dus voordat die tijd aanbreekt, dan zullen er nog zulke verschrikkelijke dingen gebeuren over deze wereld komen, dat ik de moed bijna niet heb te bidden dat die tijd maar spoedig zal aanbreken. En te midden van die vreselijke strafaankondigingen staat er dan toch zo'n zaligspreking als een sterretje dat schittert in de nacht. En dan gaan we op letten. Openbaring 16. Een hoofdstuk waarin vele grote dingen beschreven worden. Dat woordje groot zie je heel vaak. Ik zal het wat noemen. In vers 1 hebben we gelezen: ik hoorde een grote stem. In vers 9: mensen werden verhit met een grote hitte. Vers 12: de engel goot zijn viool uit op de grote rivier. Vers 14: want de grote dag van de Almachtige God. Nou, en zo nog meer. Het grote hoofdstuk in de Bijbel, waarin alle dingen groot zijn. Hevig. Nou, en dan hebben we gelezen eigenlijk in dit hoofdstuk dat er 7 engelen van God worden gezonden om hun 7 violen, 7 schalen uit te gieten over de aarde. Dat is dus anders dan zoals het was in de tempel en in de tabernakel, in het huis van God. Daar waren priesters en die priesters die hadden schalen, gouden schalen vol met reukwerk. En de priesters offerden dan, deden voorbeden, offerden dat reukwerk, die schalen voor reukwerk op aan de Here. Deden voorbeden voor het volk met die gouden schalen vol reukwerk en zegenden dan het volk. Hier is andersom. Geen schalen vol reukwerk ten goede voor de mensen, maar schalen van engelen gevuld met Gods toorn ten kwade, ten oordeel over mensen, tot straf. Er staat vele malen in het hoofdstuk dat die engelen hun schalen uitgoten. Uitgoten. Dat woordje uitgieten doet me ergens aan denken. In het begin van het christendom, Pinksteren, Handelingen 2, werd de Heilige Geest uitgegoten, uitgestort van de hemel op aarde. Het begon in het christendom met de uitgieting van de Heilige Geest. Het eindigt met het christendom met de uitgieting van de schalen van Gods toorn. Zie je het verschil? Aan het begin van de christenheid een regenwolk vol met zegen. Die ging plensen op de Pinksterdag. Aan het einde van de christenheid, en daar stevenen we op af, donderwolken vol met oordeel en bliksem, die van de hemel op de aarde worden uitgegoten. Is God aardig? Is God aardig? Altijd lief, altijd vriendelijk. Zijn woorden waren vriendelijk en is zijn stem altijd zoet. Wil hij je altijd helpen? Nee. Nee. Niet altijd. Er komt een tijd en is het over. God is er niet voor ons. God is er niet voor ons. Wij zijn er voor God. God is niet maar een manusje van alles die je overal kan aanroepen en die dan gratis uit genade voor niks jouw leven weer in elkaar sleutelt als het wel kapot is. God is niet voor ons. Wij zijn er voor God. Wanneer gaat dat gebeuren, dit? Ja, wanneer? Nou, daar heb ik maar één antwoord op. Als de maat vol is. Als de maat van de zonde helemaal vol is. Wanneer gebeurt dat? Dat kan ik niet precies zeggen. Maar als die maat vol is, dan komt het. Dan komt wat hier in dit boek staat. Die zware, die allerlaatste gerichten van God. Die barsten dan los. Toen de maat van de eerste wereld, de tijd van Noach, toen de maat van de zonde vol was, en dat duurde heel lang, maar op een gegeven moment was het de laatste druppel. En toen ging de emmer overlopen. Toen de maat vol was, toen kwam de zondvloed. Toen de maat van de Kanaanieten, en dat duurde heel lang, wel 450 jaar. Toen de maat van de Kanaanieten, de zonde van de Kanaanieten, de perversiteit. De perversiteit. De verdorvenheid. De viezigheid, de gorigheid. Toen dat vol was, toen kregen de Israëlieten de opdracht om alle Kanaanieten uit te roeien. Dan is het ook gebeurd ook. Toen de maat van de zonde van het Joodse volk vol was, en dat duurde heel lang, toen heeft God ze verstrooid. Verstrooid. En als de maat van het christendom, en daar behoren wij toe, als die vol is, als de maat van de zonde van het christendom vol is, dan volgt wat hier staat. Na lang geduld. Als mensen, ook kerkmensen, hun uiterste best hebben gedaan om God tot het uiterste te tergen, dan zal God na de uiterste beoefening van zijn geduld, nadat hij tot het uiterste heeft gewacht, dan zal God toch komen met zijn plagen. Er staat in vers 9, God die macht heeft over deze plagen in hoofdstuk 16. Waar doe je dat aan denken, kinderen? Plagen. We hebben gelezen in het hoofdstuk over boze zweren. En over water dat in bloed verandert. En de zon die in plaats van ons te koesteren, lekker warm zonnetje, ons verbrandt. En dat er duisternis komt en grote hagel. Wat doet dat dan denken? Dat doet je denken aan de plagen in Egypte, de 10 plagen in Egypteland. Het Oude Testament. En nou lees ik dus dat dat niet alleen in het Oude Testament in Egypte gebeurd is, maar dat dus in de eindtijd, vlak voor de wederkomst, die 10 plagen als het ware massaal, niet over één land Egypte, maar over de hele wereld, wereldwijd, zullen herhalen. En dat de uitkomst van die plagen hetzelfde zal zijn als het toen het was bij de farao. En hij verhardde zijn hart. Door Gods gunst niet versmolten, door Gods straf niet gebroken. En hij verhardde zijn hart. En op een gegeven moment lees je dan van die farao dat hij zijn eigen hart niet meer verhardt, maar dat God zijn hart gaat verharden. Dat is helemaal wat. Dan kan die niet meer terug. Maar daar hebben we het nog wel eens over. En gemeente, als je nou zo om je heen kijkt, wat denk je dan bij jezelf? Dan denk ik bij mezelf, nou volgens mij ga ik de voortekenen al een beetje zien. Zweren, bloed, duisternis. De voortekenen, zweren, de grote kwaadaardige gezwellen, tumoren. Ziekten, epidemische ziekten. Als ik lees over water in bloed, dan denk ik aan milieuvervuiling, waterverontreiniging. Als ik denk aan de zon die met grote hitte mensen verschroeit, dan denk ik aan de opwarming van de aarde en het broeikaseffect. Als ik luister naar Al Gore, dan denk ik van nou, als die man gelijk heeft, dan zitten we toch al aardig. Dan gaan we die richting op van Openbaring 16. En dan de zesde plaag. Vlak voor de zevende. Zeven is de allerlaatste plaag. En dan is de wederkomst. En dan de zesde plaag. Vers 12. De zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat. En het water droogde op. En de koningen van het oosten die zouden komen. En vers 13. Ik zag uit de mond van de draak en de mond van het beest en de mond van de valse profeet 3 onreine geesten als kikkers. En die geesten zijn uitgegaan om de koningen te verzamelen tot de oorlog van die grote dag van de almachtige God in het Armageddon. Een onreine drie-eenheid. Kikkers uit de mond van de draak, dat is de duivel, en het beest en de valse profeet. Kikkers. Kikkers net zoals in Egypte, hè, die overal kwamen. In het deeg, in het deeg, in de bakoven staat er.
Heb je moeder een appeltaart gemaakt? Zit er een kikker in de bakovens? Nou, dan eet je echt niet meer op. In de slaapkamers, kikkers. Vul je kussen op. Kikker, onreine beesten. Die zitten overal, dat onreine, die onreine geesten. Tot in de intimiteit van de slaapkamers. Verontreinigd, bezoedeld, besmet. Koningen van het oosten. Zou het de islam kunnen zijn? Vraagteken. En nou ben ik bij mijn tekst. En dan tussen dat zesde en die zevende schaal in. Hè, dan staat onze zaligspreking. Op dat bijna op het allerdiepste dieptepunt van de wereldgeschiedenis. De grote eindstrijd. Juist daartussenin, tussen de zesde en die zevende laatste plaag. Daar staat die prachtige, heerlijk, als sterretje schitterende zaligspreking. Dan zegt de Heere tot de gelovigen, ziet, ik kom als een dief. Of zegt u dat nou tegen de ongelovigen? Dat is een goede vraag. In ieder geval, ik kom als een dief. De aankondiging. Zie, ik kom. Ik ben er bijna. Ik heb een vraag. Denk eens even mee, gemeente. Je hoeft het niet meer alles eens te zijn, hoor. Maar denk eens even mee. Ik had een vraag. Toen ik hier zo over na zat te denken dat dit aangrijpende hoofdstuk las, dacht ik, zou nou de gemeente dit meemaken allemaal? Zouden nou de gelovigen die in Christus geborgen zijn, nu in deze tijd, in deze genade tijd, zou de gemeente dit moeten meemaken? Die laatste, die ergste fase van de grote verdrukking, vlak voor de wederkomst, zou de gemeente dat moeten meemaken? Nou, ik zal u zeggen wat ik ervan vind. Ik denk het niet. Ik zie in de schrift, ik ga ook zeggen waarom ik dat denk. Ik zie in de schrift dat Gods volk veilig is achter het bloed van het lam. Denk eens aan de tijd van toen de maat vol was bij de Eerste Wereld. De tijd van, ja, de ark. Dan zie ik dat Gods volk, Gods kinderen, Henoch werd vlak voor die tijd opgenomen. De opname van Henoch. En Noach, die werd er veilig doorheen geleid. Die werd niet aangetast door dat oordeel, die plaag, die God aan de wereld zond. Ander voorbeeld. Ik denk aan toen de maat van Sodom en Gomorra vol was, toen werden ze met vuur verbrand. Maar de gelovigen, die werden daaruit gered. Lot. Die hoefde dat niet mee te maken. Die was veilig in Zoar. Toen de maat van de Kanaanieten vol was, toen werden die Kanaanieten niet uitgemoord, maar er was er één die veilig als er het scharlaken koord zat, Rachab, een gelover in de God van Israël, die hoefde dat niet mee te maken. Als ik denk aan het volk Israël, toen de maat van Egypte vol was, toen werd Egypte geslagen met 10 plagen en Israël. De eerste 3 plagen maakten ze mee, maar toen het allerergste, het allerverschrikkelijkste kwam, waren ze veilig in de provincie Gosen en ze hoefden het niet mee te maken. En staat er niet ergens in Jesaja dat de Heere de rechtvaardige wegraapt voor de dag van het kwaad? Ik denk dat de gemeente, Openbaring 16... niet, dat wil zeggen de wederom geboren christenen, Openbaring 16, niet hoeven mee te maken. Zie, ik kom. Dat is de grote lijn van de hele schrift. Zie, ik kom. Dat is de boodschap van de hele Bijbel. Christus komt. In het Oude Testament al. Toen was hij beloofd, in de belofte. Ik kom in de belofte. Zie, ik kom. De rol des boeks is van mij, is met mijn naam gevuld. Toen kwam hij in, was hij de komende in de belofte, Oude Testament. En toen de evangelie, toen is hij gekomen in het vlees. En toen de handelingen, toen kwam de Heere Jezus in de Heilige Geest. Ik zal u niet verlaten, ik kom weder tot u in de geest. En het boek de Openbaring spreekt ervan, hij komt terug op de wolken. Zie, ik kom. In de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. We mogen een meester dienen, christenen. We mogen een meester dienen die terugkomt. Met de hemelvaart is hij voor een lange tijd, niet voor altijd, niet voor altijd. Hemelvaart is een intermezzo. Voor een lange tijd naar het buitenland gegaan, naar het hemelse land. En hij heeft ons talenten gegeven om mee te werken, om te waken en om hem te verwachten. Maar hij komt terug en dan zal hij zijn knechten en zijn trouwe strijders belonen. Hij zal al zo wederkomen als je hem naar de hemel hebt zien varen. En als we avondmaal vieren, dan hebben we dat ook. Wij vieren het avondmaal als een voorlopige maaltijd totdat hij komt. Zie, ik kom. En weet je wat dominees zijn? Dat zijn herauten van de komende koning. En als heraut van die komende goede tierenkoning zeg ik nu tegen u, knielt voor die koning. Moet je nu doen. Opdat ook jij geborgen mag zijn voordat die dagen van de violen die uitgegoten worden zullen aanbreken. En ik zeg ook verwijzend als heraut gezant van de komende koning. Hij komt om de aarde te richten. Geloof je dat hij komt? Kinderen, jeugd, geloof je dat Jezus komt? Geloof je dat echt? Dat er dus een dag aanbreekt, dan zal alle ogen hem zien. Geloof je dat? Ja, fijn dat je dat nog gelooft. Volgende vraag. Hoop je ook dat hij terugkomt als jij leeft? Hoop je dat? Of geloof je wel dat hij terugkomt, maar je hoopt dat hij komt over een paar honderd jaar? Hoop je ook dat je niet hoeft te sterven, maar dat voordat je sterft, dat je dan Jezus oog in oog hoop je dat ook? Wie zijn dat nou? Er zijn mensen hier op deze wereld. Er zijn mensen hier in deze kerk. Ook in deze stad trouwens. Dat is niet beperkt tot deze kerk. Er zijn mensen die hebben niet alleen de Heere Jezus lief gekregen. Maar die hebben ook zijn. We hebben net gezongen op Psalm 70. Niet alleen die zijn heil beminnen. Maar dat zijn mensen die hebben ook zijn verschijning lief gekregen. Weet je wat dat betekent? Niet dat ik dan naar de hemel mag gaan, maar dat hij van de hemel naar de aarde komt. En dat ik daar naar ga verlangen. Die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik moest denken aan een voorbeeld dat we ooit eens gelezen hebben. Een van de brieven van Rutherford. Samuel Rutherford. Ja, zeg u allemaal niks, maar enkele mensen zeggen dat wel wat. Ook een Schotse dominee trouwens. Die zei dit. Heb in de gevangenis gezeten, die man. Die droop van de liefde tot God. Die brieven, die zijn het Hooglied. Nou, niet gelijk, maar het lijkt er een beetje op. Zo druipend van de liefde tot Christus. Die gevangenisbrieven van Rutherford. Goed. Dan schrijft hij ergens. Er was een pas getrouwde vrouw. Die haar bruidegom, Schotland, omgeven door al die zee en zo. Er was een pas getrouwde vrouw die haar bruidegom, haar man, enige jaren moest missen. Maar ze verwachtte op zijn belofte dat hij zou terugkeren. Dat hij zou terugkeren vanuit overzeese landen. En die vrouw, die veel van die man hield, die stond vaak aan de kust. En elk schip dat de kust naderde, wekte haar blijdschap opnieuw op. Zou die er nou bij zijn? Haar hart, schrijft de Rutherford, heeft de wind lief die hem zal thuisbrengen. Wat een mooie uitdrukking, hè? Haar hart heeft de wind lief die hem zal thuisbrengen. Of dat nou een noordenwind is van oordeel, of een zuidenwind van zegen. Elke wind! Ik heb hem lief, die mijn geliefde zal thuisbrengen. En ze vraagt aan de passagiers of ze iets van haar man weten. Heb je hem gezien? Wat doet hij? Wanneer zal hij komen? Is hij al op terugreis misschien, een ander schip? Elk schip dat haar man niet terugbrengt, stemt haar verdrietig. Nou, dat is nou zijn verschijning, liefhebber gemeen. Dat hij komt, ja. Geloof je dat? Ja, maar hoop ik dat nou ook? Wanneer, dat weet ik niet precies, maar ik sta wel eens aan de kust te kijken. Elk schip zou hem kunnen terugbrengen. Ik sta wel eens te kijken bij het venster van de verwachting. Dan schuif ik de gordijntjes opzij. En dan kijk ik naar boven. Zou die wolk hem naar mij toe brengen? Hoe komt hij dan? Er staat, ik zal komen als een dief. Aha. Even goed opletten. Voor een kind van God komt de Heer Jezus natuurlijk niet als een dief. Natuurlijk onzin om dat te beweren. Nee, voor een gelovige, voor een kind van God, komt de Heer Jezus als je bruidegom. Dat is heel wat anders dan een dief, toch? Blijf u al de dag verwachten. Ik sta te kijken naar Gentse kusten. De geest en de bruid zeggen, kom, niet de dief, kom, maar de bruidegom komt. Nee, voor een gelovige komt de Heer Jezus natuurlijk niet als een dief. Maar wel voor de ongelovige, als een dief in de nacht. Als nacht is, donker, duister, als mensen slapen, als mensen beneveld zijn, als het nacht is op aarde. En een dief die komt altijd onverwachts. Ook onverwacht trouwens. Onverwacht. Onverwachts. Onverwacht zal het gebeuren als het u nou even niet uitkomt. Trouwens, het komt nooit uit. Het komt nooit uit. Onverwachts. Dan zal hij voor de deur staan. En dan zal de schrik de mens om het hart slaan. De dief. Ik heb er eigenlijk niet op gerekend, zullen de mensen dan zeggen. Ik had het eigenlijk nog nu niet verwacht. Ik heb niet gelet op de tekenen. Je zal erdoor worden overrompeld. Gemeente, het is zo vreemd, hè. Wij denken, moeders, huismoeders. Wij denken, als het gaat over de wederkomst, dat er nog een zaterdagavond zal aanbreken over deze wereld. Zodat ieder nog een beetje de gelegenheid heeft om zich voor te bereiden op de komst van Jezus. Je vergist je. Huismoeders, u weet wat een zaterdagavond is, hè? Dan worden de schoenen gepoetst, dan wordt het pak er even uitgehangen. En dan wordt het huis nog eventjes alles aan kant en zo, stoepje geveegd en klaar voor de zondag, hè? Alles een beetje aan kant, alles netjes. Wat een zaterdagavond. Even de laatste dingen doen voor de zondag. Denkt u dat er zo'n zaterdagavond zou aanbreken voor de wederkomst van Christus? Nee. Dat je nog even je kan klaarmaken voor zijn komst. Nee, het zal als een dief komen. Plots. Overrompelend. Onverwacht en onverwacht. Maar er zit nog wat in die dief. Die dieven komen niet alleen onverwachts voor de mensen. Die komen ook ongewenst. Een dief is niet welkom. Een dief is niet begeerd. Zo zal Jezus komen voor de ongelovigen. U bent niet welkom. Voor de dief gaat het huis op slot. Voor een dief, van een dief wordt niet gehoopt dat hij je huis binnenkomt. Ongewenst. Er zit trouwens nog eens in dat beeld van die dief. Ik zal komen als een dief. Een dief, als die komt, dan heb jij alleen maar verlies. Heb jij alleen maar verlies. Hij neemt waardevolle spullen mee. Kostbaarheden neemt hij mee. Vind ik ook een gedachte, hè? Dat vind ik ook een gedachte. Als Jezus komt als een dief, dan neemt hij zijn kostbare spullen neemt hij mee. Dat zijn toch zijn kinderen? Dat zijn de kostbare kleinoden. Die neemt hij mee. En dan blijft de wereld achter. Mooie gedachte. De wederkomst zal dus worden beleefd als voor de ongelovigen. De ongelovigen zullen de wederkomst beleven als een soort inbraak. Ja, als een hemelse inbraak. Een inbraak vanuit de hemel in deze aarde. Van bovenaf. Zoals de hemel inbrak in Sodom en Gomorra met vuur van de hemel. Zoals de hemel inbrak in de wereld van Noach met water uit de hemel. Zo zal de Heere van bovenaf inbreken in deze aarde met zijn zoon. Die zal inkomen als een dief. Hoe komt hij nou voor jou? Wie is hij voor mij? Mijn bruidegom? Vertrouw je hem? Vertrouw je de Heere Jezus? Vertrouw je op hem? Echt? Ja, natuurlijk vertrouw ik op Jezus. Als je echt met je hele hart op de Heere Jezus vertrouwt, hè, dan kan het niet anders of je gaat ook naar een verlangen. Een bruidegom. En niet als een dief. Met een bruidegom heb ik een relatie van liefde en van trouw en geloof. Maar met een dief heb ik geen enkele relatie. Die man die mag voor mij gaan. Golgotha had voor mij niet gehoeven. Jezus, wat moet ik ermee? Dan heb je geen enkele relatie met hem. Als een dief. Blijft u maar zo lang mogelijk weg, Heer Jezus. Ik heb nog genoeg te doen. Voor mij hoeft het even niet. Als een dief. En niet als je bruidegom. Tweede gedachte. De aansporing. Gelukkig is hij die waakt en zijn klederen bewaart. Dat is een prachtig mooi beeld. Dat is eigenlijk een beeld uit het Joodse leven. Een Joodse gewoonte. Ziet u het trouwens, vers 15. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet zie. Het is een beeld uit het Joodse tempelleven in de tijd van het Nieuwe Testament. De Joden hadden de gewoonte in de tempel in Jeruzalem om 24 tempelwachters aan te stellen die elke nacht werden aangewezen om de tempel te bewaken. Dat staat allemaal vast in de Joodse geschriften. 24, trouwens ook in de Bijbel een beetje. In de Joodse geschriften is dat uitgewerkt. 24 tempelwachters die de tempel in Jeruzalem 's nachts moesten bewaken. We zingen daarvan in Psalm 134. Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. Nou, het werd nacht in Jeruzalem en over de tempel en die wachten stonden dan op de wacht. En er was er eentje de hoofdman, de opzichter. En die ene die had de plicht om 's nachts te kijken of die 24 wachters inderdaad waakten en niet sliepen. Het was zijn plicht om tijdens de nacht zijn ronde te doen, om te zien of de wachters hun plicht deden en op hun post stonden. Nou, dan gebeurde het wel eens, want zo'n nacht duurde natuurlijk eindeloos lang, hè. Dan gebeurt het wel eens dat zo'n hoofdman een waker aantrof die sliep. Hij liep dan zijn rondje en dan begroette hij die waker. En als hij dan niks hoorde, dan ging hij kijken van, hé, ik hoor geen antwoord. En als hij dan een waker aantrof die sliep, dan nam hij zijn bovenkleed van die waker af. Haalde die van hem af. En dan verbrandde hij dat bovenkleed. En zo werd zo'n slaper gebrandmerkt als het ware. Wegens zijn plichtsverzuim. Hij waakte niet. En als dan de nacht voorbij was en het was ochtend, ja, dan moest hij naakt, dat wil zeggen zonder bovenkleed, in zijn ondergoed zouden we zeggen, moest hij dan zo naar huis lopen en dan kon iedereen zien, hé, dat is een waker, die heeft 's nachts geslapen. Nou, dan schaam je natuurlijk weg. Nou, dat beeld wordt hier bedoeld. Zalig is hij die waakt, wakker blijft, de werkelijkheid wel onder ogen blijft zien, waakt. In het Latijn staat er het woordje vigilate. Vigilate. Dat stond vroeger op het embleem van de petten van de politie. En op de politiewagens. Vigilate. Wij waken terwijl u slaapt. Waakt. Het is nacht. De dag des Heren komt eraan. Maar vlak voor de morgen van die volkomen verlossing, vlak daarvoor is de nacht op zijn donkerst. En dan overmand je de slaap. Waakt. Gemeente, het is heel belangrijk dat woordje waken in het Nieuwe Testament. Dat komen we zo vaak tegen. Daar wijst de de Heilige Geest in het Nieuwe Testament ons heel vaak op. De Heer Jezus wijst daar ons al op. Als hij spreekt in Matthäus 24 over de eindtijd. Dan zegt hij, waak dan, want u weet de dag of het uur niet. Als de Heer Jezus spreekt in Matthäus 25 over de 10 maagden, de 5 dwazen en de 5 wijze maagden. Alle 10, niet alleen die wijze, niet alleen de dwazen, want de wijze. Alle 10 sliepen ze. En dan eindigt de Heer met waakt dan. Als de Heer Jezus in Gethsemane komt en hij bidt de discipelen die slapen. Bent u dan niet in staat om 1 uur met mij te waken? Weet je wie er wakker was? Judas. Zijn trouwe volgelingen, ze sliepen allemaal. Slapende van droefheid. En er eentje was ze wakker. Dat was geen vriend, dat was een vijand. Zal dan de wereld wakker zijn en de kerk slapen? Zal dan de verrader wakker zijn en de rest slapen? Toen de Heer Jezus leed en streed en baadde in het bloedig zweet, sliepen ze allemaal, behalve de verrader. Waakt. Dat is een bevel van Christus. Waakt. De tweede gemeente is het belangrijk om te waken omdat we onze natuur tegen hebben. Ons hart hebben we tegen. Dat geldt voor iemand die de Heer niet kent, een zondaar. De Bijbel vergelijkt een zondaar die dus niet geborgen is in Christus. Die vergelijkt de zondaar met iemand, een schip, een mast, en helemaal boven in de mast, het topje van de mast. Daar zit iemand te slapen. En het schip dat vaart en de winden die waaien. En die man die slaapt maar door. En heeft er geen erg in dat hij elk moment uit het opperste van de mast kan worden geslingerd. En dan onherroepelijk te pletter zal slaan. Of zal verdrinken. Gij zijt gelijk die in het opperste van de mast slaapt. En niet bewust van het grote gevaar. Ben jij dat nou toevallig vanmorgen? Je hou je ogen maar even gesloten voor die werkelijkheid van de openbaringen. Ben jij dat nou toevallig? Ontwaakt gij die slaap, er staat op. Uit die doodslaap, uit die zorgeloze slaap. Word wakker. Zie de werkelijkheid, het woord en de werkelijkheid om je heen. Ook kinderen van God hebben de neiging, hebben hun hart tegen. Die slapen ook als ze wakker moeten zijn. Toen de discipelen op de berg der verheerlijking waren. Nou moet je ogen open houden. Nou zal je nooit meer in je leven zien. En ze sliepen. De bruid uit het hooglied. Ze wordt moe, ze gaat slapen op de bed. Gemeente, de duivel die wil ons maar zand in de ogen strooien. Verzoekingen die op ons afkomen. Als je slaapt en dus niet wakker en waakzaam bent, dan verlies je wat. Toen Saul sliep, verloor hij zijn kruik en zijn speer. Had geen water en was kwetsbaar. Toen Simson sliep, verloor hij zijn haar en zijn kracht. Toen Uitiger sliep, viel hij uit het raam en hij verloor zijn leven. Wees wakker, waakzaam. Toen Christus sliep, in Bunyan's christenreis, toen Christus sliep, verloor hij zijn rol. Zijn rol. Die rol had hij gehad bij het kruis. En die rol die moest hij vertonen als hij zou komen aan de hemelpoort. Maar door te slapen, verloor hij zijn rol. Zijn zekerheid. Zalig is hij die waakt. Nou begrijp ik waarom daar een zaligspreking aan verbonden is. Gelukkig ben je als je wakker mag worden en wakker mag blijven, waakzaam. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, waakt. Als je slaapt loop je risico. Ik ken nog een voorbeeld voor jullie. Toen ik bezig was in de voorbereiding van mijn preek, kwam ik een voorbeeld tegen. Dat ga ik aan de kinderen vertellen. Luister, let op. Ik was een klein jongetje. Een klein jongetje. In Afrika. En die sliep met zijn vader in de open lucht. Naast een brandend vuurtje. Zie het voor je? Zo'n warm land. Hij wist trouwens ook wilde dieren. Vuurtje maken. Papa erbij. En jij slaapt bij je vader in de open lucht. Midden in de nacht werd dat jongetje wakker. En zag hij een grote leeuw langzaam dichterbij komen. Dat roofdier, die grote, sterke leeuw, die keek dat jochie aan alsof hij hem elk moment zou verscheuren en vermorzelen. Het kleine jongetje was dapper. Hij nam een brandende tak uit het vuur en hij wierp dat keihard in het gezicht van die leeuw. En die schrok en die ging weg. Nou, gemeente, kinderen, er komt een leeuw aan, een brullende leeuw, dat is de duivel. En hij zoekt of hij jou kan verslinden. En vooral in de nacht, als je slaperig wordt. En nou neem ik een tak uit het vuur, nou neem ik een tekst uit het woord van God. En ik slinger dat in het gezicht van de duivel. Weg, Satan. Weg, Satan. Juist als je slaapt, komt die dichterbij. En daarom zegt de Heer Jezus, waakt. Laatste gedachte, de afkeuring, opdat ge niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Nou, ik heb het al een beetje uitgelegd, het beeld van die tempel, wacht, hè. Zijn kleren, als hij slaapt, zijn kleren, zijn bovenkleed wordt uitgetrokken en dan verbrand. En dat hij dan naakt, zonder bovenkleed terug moet. Hou je kleren aan, je lendenen omhoog, je lampen brandende. In de kleren, niet uit de kleren, niet uit de kleren. Klaar voor zijn komst, geestelijk. Hou je kleren aan, want hij kan elk moment komen. Wees wakker, waakzaam. Wachtend, verwachtend. Hou je kleren aan, zo zou je het kunnen vertalen. Je zou ook kunnen vertalen, hou je kleren zuiver, zo zou je het ook kunnen vertalen. He, want die kikkers, die onreine geesten, die gaan maar rond. En die kunnen je kleding bezoedelen. En dat zou toch heel erg zijn, als zou je de Heer Jezus tegemoet moeten gaan met een bezoedeld vuil kleed. En daarom, waakt en bewaar je kleding zuiver. Niet de kleding die wij maken. Niet de kleding die Adam maakte. Van de vijgenbladeren. Maar de kleding die God geeft. En daar moet je zuinig op zijn. En die moet je bewaren. Het kleed, de mantel der gerechtigheid. Die een gelovige gekregen heeft. De klederen des heils die je omgehangen zijn door de Heere God zelf. Op het moment toen je kwam tot waarachtig geloof. Die klederen moet je zuiver bewaren. Dat is het kleed wat de Heere Jezus heeft gemaakt toen hij stierf op Golgotha. Zijn lijden waren zoveel steken om de mantel der gerechtigheid als een borduurwerk te maken. Zijn lijden aan het kruis waren zoveel steken om het borduurwerk van de mantel der gerechtigheid voor mij te maken. Adam, hij kreeg ook die rokken van vellen omgedaan. Weet je hoe, gemeente, weet je hoe? Weet je hoe? Adam had eerst die vijgenbladeren aan, hè. Dat waren zelfgemaakte kleren. En God had voor hem rokken van vellen gemaakt. En nou heeft God die rok van vel, die mantel van God zelf, door God zelf gemaakt, heeft God om Adam heen gelegd. Maar weet je hoe? In de weg dat nou die vijgenbladeren uitgaan. Nou moesten die vijgenbladeren eerst uit. Opdat nou over die naakte schouders van Adam en Eva Gods mantel gelegd zou kunnen worden. Weet je hoe ik bekleed word? als een arme, naakte zondaar. En alles van mij, dat moet eraan. En die klederen die je van God krijgt, daar moet je zuinig op zijn. Niet bezoedelen door de zonde, door het vuil van de wereld. Opdat men uw naaktheid niet zie en uw schaamte niet zie. Adam, met je eigen spulletje ben je toch naakt voor God. Maar in Christus mantel gehuld vind ik een bedeksel voor mijn schuld. En die klederen, gemeente, die kan je nou gratis krijgen. Die kleren die deelt God gratis uit. Weet je waar je die kan krijgen? Op het moment dat ik mijn zonde pak, aan de voet van het kruis neerleg, mijn eigen oude plunje, mijn wegwerpelijke kleed van mijn eigen gerechtigheden, blinkende zonde, als ik die mag neerleggen aan de voet van het kruis, dan ommantelt hij mij. Dat is Gods mantelzorg. Dan krijg ik die mantel der gerechtigheid om dat nieuwe kleed. Ten slotte, onthoud dit. A. Kinderen, onthouden. A. Als het gaat om die klederen. A. Driemaal A. Aanbieden. Dat doe ik nu. Aanprijzen. Dat wil ik u. Aantrekken. Dat is geloof. Als het gaat om die mantel. Ik mag ze u aanbieden. Gratis. Ik wil die mantel der gerechtigheid u aanprijzen. Maar u moet die mantel aantrekken. Dat is geloof. Ik raad u, zegt Christus, dat u van mij koopt witte kleren. Om de schande van uw naaktheid niet openbaar zal worden. Zinzendorf heeft ooit eens een gedicht gemaakt. En dat is een mooie samenvatting van de preek. En dat gaat zo. In Christus bloed is mij bereid het feestkleed der gerechtigheid. Daarmee kan ik voor God bestaan en eens de hemel binnengaan. Ik steun op hem die heeft beloofd geen oordeel meer voor wie gelooft. Voor leven en voor sterven saam ligt al mijn heil in Jezus' naam. Amen.